Goedemorgen. Goedemorgen gemeente. Heel hartelijk welkom vanmorgen. En vanmorgen mag ik u ook weer welkom heten in die wonderbare naam van onze Heere Jezus Christus die opgestaan is en die leeft. En we mogen een levende Heer dienen. Heerlijk is dat, om dat te weten. En ik hoop dat u dat ook vanmorgen uit zal stralen. En als dat niet zo is, dan hoop ik dat u anders weggaat als u gekomen bent. Ook zij die nu of via het internet luisteren, heel goed luisteren u toegewenst. Ook onze gasten wil ik een hartelijk welkom toeroepen. Ik hoop dat u zich thuis zult voelen. En tegelijkertijd nodig ik u vast uit voor een kopje koffie straks na de dienst. Dat we met u kennis kunnen maken. Heel hartelijk welkom. Ook vanmorgen wil ik een welkom heten onze broeder Wim Hogendijk. Die komt uit Capella uit de IJssel. Vorige keer heb ik al gezegd van Capella uit de IJssel rukt op hier naartoe. En Wim, waar zit Wim ergens? Ik zie hem. Oh, daar. Ja. Hartelijk welkom. En we hebben net al voor gebeden. We zien uit naar wat de Heer op je hart hebt gelegd. En dat je dat aan ons door mag geven. Een gezegende dienst ook voor jou toegewenst. Dan heb ik nog wat afkondigingen. Broeder Hans van Tijn is woensdag voor de tweede keer aan zijn bekken geopereerd. Gedenk hem en zijn gezin in uw voorbeden. We zijn, Ellie laat ook weten dat ze dankbaar is voor alle gebeden en voor alle kaarten. Heel hartelijk dank. Volgende week zondagmorgen hoopt hier voor te gaan onze eigen broeder Jacques Brunt. En tijdens de bemoedigingsdienst, middags, mogen we ook weer naar dit gebouw komen. En dan om 3:30 spreekt broeder El Heijboer uit Papendrecht. En verlenen Bas en Matanja Stout vocale en muzikale medewerkingen. Heerlijk is dat om dan ook weer aanwezig te zijn. Neem ook iemand mee. Een buurvrouw of een buurman of weet ik veel wat. Laat de zaal vol zijn. Want er wordt echt een bemoedigingsdienst. Goed, we gaan zingen met elkaar. Opwekking 60. Een heerlijk loflied. Opwekking 60 zegt: voor uw liefde, Heer Jezus, dank u wel. En voor uw genade, Heer Jezus, dank u wel. En wij aanbidden u, Heer Jezus. En dan hebben we: u bent heilig, Heer Jezus. En Maranaat, Heer Jezus, kom terug. Ik zal proberen vanmorgen dat een beetje in mijn liederen door te geven. Want dat we vanmorgen in de liederen die ik geef, Maranatenliederen zingen van Jezus, kom terug. En dan zullen we dat lied staande zingen. En wilt u dan blijven staan tot na votum en groet. Opwekking 60, alle 5 versen. zullen we ons verenigen in stil gebed. Laten we biddend belijden en belijdend bidden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet nooit laat varen het werk zijner handen. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Het volgende lied is liederen van een gemeentezang en dat is 308. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Het kruis waar ik vrij uit hemel gaan om vrede te bekomen. En dan is het zo'n geweldig refrein. Genade Gods, zo rijk en vrij. Het is allemaal genade, mensen, dat we hier mogen zitten. We hebben het gehoord vanmorgen. 10.000 doden op de Filipijnen. Vreselijk, hè? Het had ook ons kunnen overkomen. Maar we zijn dankbaar dat de Heere ons nog deze plaats hebben gegeven. En laten we ons uitstrekken naar wat voor ons ligt. Ik zie een poort wijd openstaan. De verse. Alle vier de versen. Zullen we danken en bidden en mag ik u daarin voorgaan. Genade zo rijk en vrij. O Vader in de hemel, wat is dat geweldig dat we dat mogen zingen. Dat we door genade mogen leven. Heer, het is geen verdienste van ons. Heer, maar het is allemaal het werk van de Heer Jezus Christus. Die zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Heer, die daar zijn bloed liet vloeien. Om onze zonden schoon te wassen. Weg te wassen, weg te doen. Heer, dank u wel dat we daar voor u mogen loven en prijzen. Heer, en als we zo samengekomen zijn. Heer, dan hebben we allemaal een diep verlangen om meer en meer van u te weten. Meer en meer van u te horen. Meer en meer aan u te geven. Heer, dat we als we hier gekomen zijn. Dat weet u met hoe ons hart is. Willen we morgen iets brengen? Of willen we alleen maar halen? Heer, en dat ken. Heer, want uw woord is zo rijk. En uw genade is zo vrij. Heer, en dat we vanmorgen hier onder uw woord mogen komen, dat is enkel en alleen genade. En daar prijzen we uw heerlijke naam voor. Heer Jezus, dank u wel dat u niet dood bent gebleven, maar dat u uit het graf bent opgestaan. En dat u leeft tot in alle eeuwigheden. En dat u zit en pleit aan de rechterhand van uw Vader. U pleit op dit moment voor ons. U ziet ons persoonlijk. Misschien is hier iemand, Heer, die verdriet heeft, die moeite heeft, die rouw heeft. Heer, ik wil u bidden, wilt u hem of haar nabij zijn? Heer, wilt u ons allen zo ook nabij zijn? Want we zijn hier gekomen en ieder met zijn eigen achtergrond. Heer, wilt u ons daarbij te hulp komen? Geef dat we een dienst mogen hebben tot glorie en eer van u. Nooit genoeg volprezen naam. Heer, wat is het heerlijk om zo samen te komen. Hier onder een geopende hemel. Het voorhangsel is van boven naar beneden gescheurd. En er is vrije toegang tot u. Wat een wonder. Wat een genade. Heer, en zo willen we elkander aan u opdragen. Heer, we willen ook vanmorgen bidden voor onze broeder Wim Ovendijk. Heer, hij heeft over uw woord nagedacht. En u heeft hem diverse dingen in zijn hart gelegd. O Heer, wilt u hem de vrijheid geven en de blijmoedigheid en de vrijmoedigheid om dat te brengen in de naam van de Heer Jezus. Want het gaat altijd in alle diensten om de Heer Jezus Christus. En daar danken we u voor. Heer, wilt u hem zo nabij zijn. We denken ook op dit moment aan onze broeder Hans, Heer, die in het ziekenhuis ligt. Die het niet gemakkelijk heeft. O God, kom hem te hulp. Wees hem nabij. Heer, geef hem perspectief, uitzicht op genezing. En wilt u hem geven wat hij nodig hebt, lichamelijk, maar ook geestelijk. Heer, wilt u ook zo bij zijn vrouw en bij zijn kinderen zijn. Heer, dank u wel dat we ook mogen bidden voor alle nabestaanden van de slachtoffers van de Filipijnen. Heer, vele christenen wonen ook daar, maar ook voor heel veel andere mensen. Ik hoorde vanmorgen 10.000 doden. Heren, we kunnen het haast niet bevatten als we daarom denken. O God, wilt u daar nood lenigen? Wilt u daar zijn met onze broeders en zusters die misschien ook vanmorgen samenkomen en zo'n groot verdriet hebben? Heren, we willen met hen meeleiden. We willen met hen meebidden. O, kom dat volk te hulp. Heer, zo willen we u danken dat we vanmorgen ook mogen bidden voor de zondagsschool. Als de kinderen straks naar de zondagsschool gaan, Heer, met hun leiding. O, geef een gezegende morgen. Heer, geef dat de kinderen rustig mogen zijn. Geef de leiding dat ze mogen merken dat uw Heilige Geest in hen werkt. Dat ze die dingen mogen vertellen van de Heer Jezus die er toe doen. Heer, dank u wel. Wilt u ook zo zijn bij de collecte? Heer, wilt u ook zijn bij als we rondgaan voor de gemeente, maar ook voor Dorcas. Heer, wilt u ook daarbij zijn? Heer, wilt u ook de collecte rijkelijk zegenen, opdat onze broeders en zusters in Oost-Europa en zo, en waar ook de wereld, ja, gesterkt mogen worden door de gift die wij hen mogen geven. Heer, zo willen we deze dienst in uw trouwe vaderhand leggen. En we willen uitzien naar wat u vanmorgen in ons hart en in ons leven gaat doen. En dat alles bid ik in die wonderbare naam van onze opgestane Heer, Jezus Christus. Amen. Amen. Omdat gij het bevel bewaard hebt om mij te blijven verwachten, zal ook ik u bewaren voor de uren der verzoeking die over de gehele aarde komen zal om te verzoeken hen die op de aarde wonen. Ik kom spoedig. Houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon roven. Laten we zingen. Liederen voor de gemeentezang 299. Vol verwachting blijf ik uitzien tot de dag eens dagen zal. Is dat het verlangen in ons hart? Of zijn we al met de vakantie bezig? Of verlangen we naar hem? Naar hem. Niet dat onze problemen hier opgelost zijn. Maar dat we Jezus mogen zien. Dat is ons verlangen. Minstens mijn verlangen. En ik hoop dat van u ook. 299. De verse. Wat? En de kinderen die mogen onder het voorspel naar de zonderschool. 1, 2 en 4. Nee. 1, 2 en 3. Thank you.
hoop eerst met jullie te lezen. Johannes 19 vanaf vers 31 tot en met 42. Vers 31. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat, omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zijn weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met hem gekruisigd was. Maar toen ze bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak met een speer in zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan en zijn getuigenis is waar. En hij weet dat hij de waarheid spreekt, omdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond ertoe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. En Nicodemus, die eerst 's nachts naar Jezus toegekomen was, kwam ook. En bracht een mengsel van mirre en aloe mee, ongeveer 100 pond. Zij namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken met de specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. En er was bij de plaats waar hij gekruisigd was, een hof. En in de hof een nieuw graf, waarin nog nooit iemand gelegd was. Daar
Laten we met elkaar zo een lied zingen. Lied Johannes de Heer 62a, vers 1 tot en met 5. Vader, zie uw kinderen naderen. Onder het lied, onder het voorspel, zullen twee collectes zijn. Eén collecte is voor de gemeente. En de andere collecte is voor de voedselactie van Dorcas. We willen deze van harte bij jullie aanbevelen.
Goedemorgen. We willen vanmorgen nadenken over het onderwerp, het thema van de preek. Waarin ben jij of waarin bent u ijverig? Eigenlijk willen we aan de hand van het tekstgedeelte willen we nadenken over de ijver van de Joden. De ijver van God. En de ijver van Jozef en van Nicodemus. En eigenlijk als ik deze vraag aan de kinderen zou stellen. Waarin ben jij ijverig? Als je bijvoorbeeld op school een bepaalde les, neem bijvoorbeeld de gymnastiekles. Als ik vroeger aan school terugdacht, dan was dat de les waarin ik enorm ijverig was. Dan hielp ik de juffrouw mee om de dingen klaar te zetten. En dan ging je er eigenlijk helemaal voor. Of een ander voorbeeld als je, ik weet nog wel dat wij wel eens op school werkweek hadden. En dan ging je gerust een half uurtje eerder naar school. Of je bleef een half uurtje langer om de juffrouw mee te helpen met werkweek. Je was ijverig om die dingen te doen, want het had je hart. Het was geweldig om zo bezig te zijn. En ik denk dat we dat allemaal wel kennen. En daarom is het de vraag eigenlijk aan iedereen van ons, waarin bent u of waarin ben jij ijverig? Waar sta je eigenlijk een uurtje eerder voor op of blijf je een uurtje langer voor bezig? Wat houdt eigenlijk jouw leven in de greep? Wat bezielt jouw leven? Wat is eigenlijk de drijfveer van je leven? Waarin ben je ijverig? Daar willen we eigenlijk vanmorgen over nadenken met elkaar. Want als we kijken naar dit stuk wat we net gelezen hebben, dan zien we dat de Joden ook ijverig waren. De Joden waren grote ijveraars. Ze waren ijveraars van de wet. En ze deden alles om hun heilige verrichtingen zo plichtsgetrouw, zo goed mogelijk te vervullen. Alles moest volgens de wetten en volgens de gebruiken die Mozes hen opgedragen had. En vooral de fariseeën en vooral de schriftgeleerden waren zeer ijverig in het vervullen van alle wetten. En zelfs wel op zo'n wijze dat ze er zelfs dingen bij verzonden en het groter en mooier maakten. Bijvoorbeeld, ze waren heel ijverig om hun tiende te geven. En dat deden ze dan op een gegeven moment zelfs zo, hè, dat ze midden op de markt van hun specerijen, ja, van die kleine zakjes, hè, als je op de markt je specerijen koopt, daar moesten ook de tiende van afgedragen worden. En dat werd breed uitgemeten. En er werd een tiende van de specerijen voor de tempel weggegeven. En dat lijkt allemaal geweldig, schitterend. Ze waren zo ijverig in het doen en laten van hun godsdienstige verrichtingen. En dat zie je nu ook. Het Pascha, het feest, het grote feest van de Joden, is op handen. En ze zijn zich aan het voorbereiden. Aan het voorbereiden om het Pascha te houden. En als je dan als het ware kijkt in die stad, is het daar een drukte van belang. Zijn ze allemaal bezig om de laatste inkopen te doen. Zoals je misschien bij ons ook wel hebt, hè, rond kerst. Enorme drukte. Nou, zo was het hier ook een drukte, in Jeruzalem. En ze waren allemaal bezig hun laatste voorbereidingen te treffen. Want immers, vanavond moest het paaslam geslacht worden. Vanavond moesten ze met hyssop de bovendorpel en de zijdorpels van hun huis bestrijken. Vanavond zou dat lammetje aan het spit geregen worden. En vanavond zouden ze samen met elkaar staande het paasmaaltijd eten. En daar waren ze druk voor in de weer. En ja, daar deden ze alles voor. En je ziet hier dat zelfs, omdat het de voorbereiding van de Sabbat was, de Joden aan Pilatus vroegen of de benen van Jezus weggenomen mochten worden. Want inderdaad, ondertussen, tussen die voorbereiding in, was er iets gebeurd. Jezus hadden ze 's nachts, die nacht ervoor, opgepakt. Als een moordenaar. Met zwaarden en stokken waren ze erop uitgetrokken. En ze hadden hem eigenlijk, tussen al die voorbereidingen door van het Pascha, hadden ze hem terechtgesteld. Zelfs op zo'n wijze dat ze niet eens het gerechtsgebouw geweest waren. Want dat kon immers niet. Ze waren immers de voorbereiding voor het Pascha aan het houden. Wat aangrijpend. Dat Jezus eigenlijk tussen hun voorbereiding door uit de weg geruimd is en aan het kruis gehangen is. Tijdens zijn leven wisten ze met Jezus geen raad. Maar nu lijkt het wel alsof ze ook tijdens zijn dood geen raad met Jezus weten. Want de voorbereiding komt eraan. En nou hangt hij daar, aan het kruishout. Terwijl dat de Sabbat eraan komt. En die dag van de Sabbat was groot, staat er. Dus Jezus moest eigenlijk ook maar weer zo vlug mogelijk van dat kruis afgehaald worden. Aangrijpend. Ze waren zo bezig met hun eigen religieuze dingen, dat Jezus nu maar weer vlug van het kruis afgehaald moest worden. Ze moesten maar zo snel mogelijk die Jezus van Nazareth ervan afhalen. En dat is aangrijpend, hè? Je kan zo bezig zijn met de dingen van de kerk. Je kan zo bezig zijn met de dingen van God. Dat je uiteindelijk totaal voorbij leeft aan dat grote offer. Aan het offer van de Heer Jezus. En ik moest in de voorbereiding eraan denken. Van de week had ik een stuk zitten luisteren van een vrouw die als jong meisje had zo eigenlijk haar leven gegeven voor de zending. En was het zendingsveld opgegaan. Had ze een leven wat eigenlijk toegewijd was aan de dienst van God. En later trouwde ze met een bekende evangelist. En in die dienst trok ze samen met hem eigenlijk langs allerlei landen en allerlei conferenties. En ze was natuurlijk een aangezien persoon. Ze was immers de vrouw van. Maar toch, ondanks dat ze al vroeg, zeg maar, haar leven in de dienst gaf van God, toch was daar een onveranderd hart. Een hart wat eigenlijk haat en zelfzucht en eigen belangen koesterde. Diep van binnen was daar duisternis in het hart van die vrouw. En ze aangrijpend. En op een dag, terwijl dat ze eigenlijk een conferentie hadden, een buitensamenkomst, ziet ze opeens een hoer langslopen. Publieke vrouw. En ze kijkt naar haar en ze krijgt medelijden in haar hart. En dan spreekt de Heer tot haar. En die wijst haar dat ze eigenlijk precies hetzelfde is als die vrouw. Alleen de buitenkant is anders. Maar van binnen was het even donker. Even duister. Kon ze ook de Heer niet. En ging ze ook eigenlijk aan het offer voorbij. Aangrijpend. Zoveel jaar in de dienst van God. En uiteindelijk hem toch niet gekend. Gelukkig heeft de Heer met haar doorgewerkt. En is op haar knieën terechtgekomen. En heeft ze hem aanvaard. Als haar Heer Jezus. Nog een ander voorbeeld. Ik was een half jaar geleden bij een jongen. En die was wonderlijk was die eigenlijk van de dood gered. Hij had een zelfmoordpoging gedaan. Hij was voor een auto gesprongen. Maar de Heer had hem bewaard. En hij was weer bovenop gekomen. En in het ziekenhuis had hij de belofte aan God gedaan dat hij voor God zou gaan leven. En toen hij uit het ziekenhuis kwam, en gelukkig was hij helemaal genezen, is hij dat ook gaan doen. En samen met een oudere zuster, die een soort diakones was, waar hij bij in huis trok, daar leefde hij en hij hielp die zuster enorm mee. In alles. Alles en nog wat. Ze deden voor geestelijke gehandicapten en ze deden voor psychiatrische patiënten. Allerlei dingen. Maar toch, diep in zijn hart, was er onvrede en ook duisternis, ook depressie. En ik raakte met hem eigenlijk aan de praat. En wat bleek nou? Hij had wel zijn leven aan Jezus gegeven om Jezus te gaan dienen. En om Jezus te gaan volgen. Maar als er ergens in de samenkomst, of tijdens een bijbelstudie over het bloed van Jezus gesproken werd, en het offer van Jezus, dan wekte dat diep in zijn hart een soort wrevel, een soort irritatie. Tegen dat bloed en tegen dat offer, tegen dat lijden, diep in zijn hart. Maar dat verdrong hij ook weer zo snel mogelijk. En dan ging hij weer door eigenlijk met zijn dingen, met zijn heilige verrichting, om het zo maar te zeggen. En die middag werd dat duidelijk. En toen zag hij in dat hij Jezus wel wilde dienen. En hij had hem goed gediend. Maar hij had niet Jezus aanvaard. als het offerlam, als dat geschenk van God. En dat zie je eigenlijk hier ook. De Joden, ze hadden hun eigen feest. Ze hadden hun eigen Pasen. En ze wilden zo snel mogelijk dat Jezus van het kruis afgenomen werd. En het liefst wilden ze zijn benen breken. Hij moest zo snel mogelijk van het kruis af. En ik weet niet of je het herkent uit je eigen leven. Dat je wel voor God wil werken of leven. En dat je in de dienst best wel iemand bent die er altijd is. Altijd present bent. En tijdens de Bijbelstudies. Maar toch, ergens diep van binnen, irriteer je eigen. Is er vrevel in je hart? Is er ook duisternis in je hart? En accepteer je en aanvaard je het offer van de Heer Jezus niet? En eigenlijk zijn dan al je werken die je doet, al je werken die je eigenlijk voor God doet, zijn hetzelfde als die fariseeën die hier zo de benen van Jezus wilden breken. In feite komt het daarop neer dat je Jezus offer niet aanvaardt en zijn benen wilde breken. Maar het is het paaslam van God. Het paaslam van God, waarvan de benen niet gebroken mochten worden. En het is zo aangrijpend als wij denken dat we toch nog rechtvaardige daden hebben. Misschien heb je het wel. Iets in je leven waarvan je zegt van ja, daar kan ik echt wel mee voor God verschijnen. Niet dat ik rechtvaardig ben, maar ik heb gewoon bepaalde dingen. Ja, daar zou ik wel voor God kunnen verschijnen. Met dat wat ik toen gedaan had, dat was echt, kwam gewoon uit een eerlijk en een oprecht hart. Was gewoon zuiver, was goed. Ik zat daar eens over na te denken. En ik wil dat eigenlijk illustreren aan de hand van een voorbeeld. Stel je nou eens voor dat je bij Willem-Alexander uitgenodigd bent. En je doet 's morgens doe je je beste pak aan. En je gaat op weg. En net voordat je eigenlijk bij het Vredespaleis bent, want daar is de meeting, loop je eigenlijk tussen een paar hoge gebouwen door. En zonder dat je er eigenlijk erg in hebt, is daar ergens boven in het gebouw, aan de buitenkant, iemand aan het schoonmaken. Met een zeer agressief middel. Met een hoge drukreiniger. En jij loopt er onderdoor. En die nevel, die komt op je pak terecht. Maar niets vermoedend loop je verder. Niets vermoedend loop je de trap op van het Vredespaleis. En je loopt de zaal in. En als je daar midden in de zaal bent, dan draait opeens iedereen draait zich naar je om. En vol verbazing en vol afschrik kijkt iedereen je aan. En sommige vrouwen die geven zelfs een gil. Wat is er gebeurd? Die nevel met dat zoutzuur heeft je hele pak opgevreten. En er hangen alleen nog maar een paar vellen aan je lijf. En daar sta je. Terwijl dat Willem-Alexander net voor je staat. Nog een paar ogenblikken later word je afgevoerd tussen twee bewakers in. Waar je net daarvoor nog zo trots en zelfverzekerd de zaal binnenkwam. Nu loop je gebogen met een beschaamd hoofd. Duwen ze de trap af. En zo zal het zijn als je denkt dat je nog rechtvaardige daden voor God hebt. Dat je rechtvaardige daden voor God nog naar voren kan schuiven. Jesaja die zei het. Al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Al onze beste verrichtingen zijn een kleed wat door de motten is aangevreten en door de motten is verrot, verwoest. En begrijpen we dat? Want we leven en we staan straks voor de allerhoogste majesteit. Voor de koning der koningen. En ook onze beste verrichtingen gaan geen gewicht in de weegschaal brengen. Gaan geen gewicht in de weegschaal brengen. Om bij hem rein te zijn. Geen enkel ding. Geen enkel ding. Dus waar ijver je voor? Ben je bezig om proberen God te dienen? Maar uiteindelijk, als je dat doet vanuit die motivatie, dan ben je niets anders bezig dan als het ware de botten van Jezus te verbreken. Dan ben je als het ware bezig om het paaslam te verachten. En we willen ook nadenken eigenlijk over de ijver van God. Want God ijvert ook. En het was die ijver van God die ervoor zorgde dat Jezus daarin. Het was de ijver van God. Maar het was ook de ijver van God dat de benen van Jezus niet gebroken werden. Want het was zijn geliefde zoon in wie hij een volkomen welbehagen had. En hij zou niet toestaan dat de benen van Jezus gebroken werden. En daarom gebeurde dat ook niet. Daarom zorgde God ervoor dat de benen van Jezus niet gebroken werden. Want het was zijn beminde. Hij had hen in de wereld geroepen. Hij was gekomen, Jezus Christus. Om voor ons, om voor u en voor mij te betalen. Aan het hout. Voor u en voor mij is hij gekomen. Om de vloek weg te dragen. Hij heeft daar het kruis gedragen en de schande veracht. God heeft hem ziek gemaakt. Zoals je leest in Jesaja 53, zo aangrijpend. De Heer heeft hem ziek gemaakt. En hij heeft al onze overtredingen, maar ook al onze gerechtigheden, al onze vermeende gerechtigheden, heeft hij op hem gelegd. Aangrijpend. De Vader heeft alleen behagen in het volmaakte, smetteloze, reine en heilige offer van zijn Zoon, Jezus Christus. In hem vindt de Vader al het welbehagen. Alleen in Jezus Christus. En daarom heeft God geijverd voor zijn Zoon. En het is aangrijpend dat hij daar gehangen heeft. En dat de Vader een welbehagen heeft gehad. Een welbehagen in de dood. En in het verbreken van hem. En dat hij zelf ook uitriep. Hoe word ik gepest totdat het volbracht werd. Het was ook de ijver van Jezus. Het was de ijver van de Zoon die hem naar het kruis leidde. Alles in hem, zijn hele leven, het was één doel. Op het kruis aan. Hij zou en hij moest op het kruis aan. En terwijl dat het hem van binnen verschrikte, meerdere malen lees je dat. Dat hij zegt in Lucas 12 vers 50, hoe benauwd het mij, totdat het volbracht wordt. Maar toch, ondanks dat, hij keek over zichzelf heen en hij ging de weg van het lijden tegemoet, de weg van het kruis tegemoet. Het is aangrijpend dat ook Jezus dwars door het lijden heen zag op het loon wat er voor hem lag. En het was nodig. Ongetwijfeld zullen jullie dat weten. Het was nodig dat hij dat deed. Niet alleen voor onze ongerechtigheden, ook voor onze gerechtigheden. Want we moeten zeggen, eerlijk bekennen, we zijn allemaal als slaaf verkocht aan de farao. Iedereen, niemand uitgezonderd. Of je nou heel je leven in de kerk gezeten hebt. Of je elke catechisatieles gevolgd hebt. Wat dan ook. Iedereen is als slaaf verkocht onder de macht van de farao. En iedereen heeft het bloed en de gerechtigheid van Jezus Christus nodig. Om verlost te worden uit deze macht van de farao. Wij waren volkomen onderworpen aan zijn wil. Efeze 2 vers 3 zegt bijvoorbeeld. Wij wandelden overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht. Onder wie ook wij alle voorheen verkeerden. In de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, gelijk ook de anderen. Iedereen wandelde overeenkomstig de wil van de Satan. Satan wilde ons niet laten gaan. Wij waren gevangen. Maar wij wilden Satan ook niet laten gaan. In Genesis 6 vers 5 staat het al. Dat de gedachtenspinsels van het hart van de mensen ten alle dagen alleen maar boos waren. Dat we het volledig de kant van de Satan hadden gekozen. En dat we eigenlijk zijn wil wilden doen. En dat is nodig. Die bewustheid, dat besef is nodig. Is echt nodig om het offer van Jezus te gaan waarderen. Hij kocht ons vrij. Van de macht van de zonde. Wat wij niet gezocht hadden. Hij kocht ons vrij. Hij maakte ons vrij. Hij brak eigenlijk die slavernij. Die eigenlijk niemand open kon breken. We waren totaal gevangen om de wil van de boze te doen. En niemand was in staat om die zegels open te breken. Niemand was in staat om ons te verlossen. En als Johannes dat ziet, als hij dat gezicht krijgt en hij ziet dat dat boek des levens dicht zit met 7 zegels, dat het niet te openen is, dan zegt Johannes, en zie, ik helde zeer. Johannes heeft geheld daar in de geest enorm. Omdat niemand waardig geacht was om het boek te openen, om die zegels open te breken. Hij zag al die miljarden en die miljarden mensen, zag hij, in de macht en in de klauwen van de Satan. En niemand was in staat om ze te verlossen. En Johannes was eigenlijk ontroostbaar. En toen komt een van de ouderlingen naar hem toe. En die zegt, weet niet. Zie, de leeuw uit de stam van Juda. Hij is waardig om het boek open te breken. Zijn 7 zegels open te breken. En Johannes keek. En hij zegt, ik zag en zie. Te midden van de ouderlingen stond een lam. Staande als geslacht. Dat is de hemelse heerlijkheid. Daar staat hij als geslacht. In het midden van de hemel. Iedereen is vol aanbidding van hem. Want het gaat alleen om hem. Bij God gaat het alleen om Jezus Christus. En al die miljarden mensen. Ze zouden vernietigd, verloren, tot voor eeuwig in de hel zijn neergedaald. Als Jezus niet gekomen was. Als Jezus niet zijn verzoenend bloed, zijn verzoenend offer op het kruishout uitgegoten had. Er komt helemaal niets van ons bij. Halleluja. Dat is juist geweldig. Dat is de geweldige, bevrijdende boodschap van het kruis. Er komt niets van ons bij. Het is Jezus en Jezus alleen. En als we straks naar boven gaan, dan weten we ook wie we gaan aanbidden. We gaan Jezus aanbidden. Hem alleen. En wat je hier ook gedaan hebt op aarde. Al heb je de miljoenen bekeerd. Je komt daar in de hemel door het bloed. En ze zullen naar je kijken. Gekocht door het bloed van het lam. Alleen dat. Alleen hij zal de eer. Alleen hij zal de aanbidding. En de dankzegging krijgen. Niemand anders dan Jezus alleen. En hoe is dat in ons leven nu vandaag? Als het goed is, moet dat ook de drijfveer van ons hart zijn. Als het goed is, moet dat eigenlijk onze passie zijn. Daar staan we een uur eerder voor op. Daar gaan we 2 uur later voor naar bed. Jezus, hij kocht ons vrij. Jezus, hij verloste mij van de machten van de hel. Is dat onze passie? Is dat ons vuur? Gaan we zo door het leven? Want we hebben mannen en vrouwen nodig die hun leven willen geven voor Christus. Want hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Hij stierf voor ons aan het kruishout. Zo geweldig. Zo geweldig wat Jezus gedaan heeft voor ons. En laten we lezen in vers 34. En er staat er maar één van de soldaten stak met een speer in zijn zij. En meteen kwam er bloed en water uit. Je ziet hier dat de vader stond het niet toe. Dat een been van hem gebroken zou worden. Maar hier zie je dat de vader het wel toestaat. Dat de soldaat kwam en een speer in zijn zij stak. Waarom stond de vader dat toe? Dit was een teken van het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het eerste teken was al geweest. Toen hij uitriep aan het kruis. Het is volbracht. Toen scheurde aan de andere kant van de stad. In de tempel. In het heilige der heiligen scheurde het voorhangsel van boven naar beneden. En de weg was vrij. De toegang is weer geopend vanmorgen. De toegang is geopend voor elke zondaar. Voor iedereen die wil, die komen. En die nemen van het water des levens om niet. De toegang is vrij. Toen hij riep het is volbracht, scheurde dat voorhangsel. Dat was het eerste teken. Maar hier zien we het tweede teken. En meteen kwam er bloed en water uit. Dat droop op de aarde. Ezechiël heeft daar een mooi beeld van gezien. Toen Ezechiël in de geest meegenomen werd naar de tempel. Naar die nieuwe tempel die nog komen moet. Zag hij daar, vanuit het heilige der heiligen zag hij water vloeien. Onder de dorpel, door de hoofdpoort naar buiten toe. Maar hij zag ook ander water. Toen hij er omheen gelopen was, zag hij ook uit de rechterzijde, naast het huis, zag hij ook water op worden. 2 rivieren. Als het ware 2 getuigen. 2 stromen van Gods geest. 2 stromen die hier op aarde werkzaam zijn. En daarom zegt Johannes ook in 1 Johannes 5, als hij dit stuk aanhaalt. 3 zijn er die getuigen in de hemel. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar er zijn er ook 3 die getuigen op de aarde. Het water, het bloed en de geest. En deze 3 zijn 1. Dus je ziet dat Johannes daar een beeld zag, eigenlijk van wat er gebeurde aan het kruishout. De weg werd geopend. De Vader had zijn, als het ware, zijn antwoord gegeven door het scheuren van het voorhangsel. De weg was geopend. De stroom van levend water begon te vloeien. En hier zie je dat de stroom van levend water ook de aarde raakt. En uit zijn zij kwam er meteen bloed en water uit. Als het ware, twee rivieren. God werkt. Altijd. Jezus heeft gezegd, mijn Vader werkt tot nu toe. En ik werk ook. God werkt altijd. En dat is ook zo geweldig. Ik weet, de Heer is al heel zijn leven met jullie allemaal bezig. En ook met mij. Hij werkt. Altijd, dag in, dag uit. Dat is als het ware die rechtstreekse stroom vanuit de hemel. Die altijd met ons bezig is. Maar gelukkig, er is nog een andere stroom. En daarvoor komen we ook hier bij elkaar. En dat is de stroom die de aarde geraakt heeft. En waarvan Jezus gezegd heeft tegen de Samaritaanse vrouw. Die van dit water neemt, dat ik hem geven zal. Het zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Hij heeft het verdiend. Hij heeft het verdiend. Zijn geest wil hij in ons uitstorten. Zodat zijn geest in ons wordt een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. En dat zie je ook bij die tempelbeek. Dan zie je ze afdalen. En dan wordt die rivier wordt één brede rivier. Die loopt dwars door het landschap. En die eindigt in de Dode Zee. Maar de Dode Zee, die zo dood was als een pier, waar totaal geen leven in mogelijk was. Wat staat er? De Dode Zee zal weder leven. En dat is de kracht van het kruis van Golgotha. Dat is de kracht van het offer van Jezus Christus. De Dode Zee zal leven. Alles wat finaal dood was, het zal leven door de kracht van het bloed. Door de kracht van het water. Het bloed wat verzoent en het water dat reinigt. Zo geweldig. En is die stroom ook in uw leven? En mag je steeds dieper in die stroom meegaan met God? Want dat is zijn verlangen. Hij heeft ons alles gegeven. De geest van God heeft ons alles gegeven, zegt Petrus, wat tot de zaligheid en de godsvrucht nodig is. Alles heeft hij ons gegeven. En hij wil ons meenemen. Dieper die woestijn, dieper die rivieren. Tot aan onze enkels, tot aan zijn knieën. Totdat we erin kunnen zwemmen. Dat is het verlangen van de Heer. En hij wil ons, als het ware, wijzen wat hij gedaan heeft voor ons. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Zo geweldig. Zo geweldig. En je mag zo zien, als dat nou in je leven, als het ware, werkzaam is, dan gebeurt er ook eigenlijk hetzelfde wat er gebeurde bij Jozef en bij Nicodemus. Je ziet dat Jozef en Nicodemus, twee raadsheren, twee schriftgeleerden, hier staat en daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was, maar in het geheim, uit vrees voor de Joden, aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen wegnemen. En Pilatus stond er toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus weg. Een schriftgeleerde die eerst vreesde voor zijn collega's. Die vreesde voor de mensen om hem heen. Hij wilde niet bekend worden. In het geheim geloofde hij wel dat deze rabbi waarlijk de Zoon van God was. Maar er openlijk voor uitkomen. Openlijk zeg maar belijden dat hij ook een volgeling is van die gehate Nazarener. Dat kon hij niet. Maar dan zie je wat de kracht van het bloed en de kracht van het water doet. Wat op de aarde stroomt. Het bevrijdt mensen compleet. Het bevrijdt mensen. De liefde van God drijft alle vrees uit. De liefde van God doet al die dingen wegsmelten. En wat zie je hier? Dwars tegen alles in. Gaat hij naar Pilatus notabene. En gaat hij het lichaam van Jezus opeisen. Hij gaat het lichaam van Jezus vragen. Zo geweldig. De discipelen waren niet nergens te zien. Niemand. Maar deze twee mannen. Ze waren ontstoken door het vuur van de Heer Jezus. Door de liefde van de Heer Jezus. En ze konden hem als het ware niet langer laten hangen. En ze moesten naar hem toe. En ze werden gedrongen. En zo aangrijpend. We hebben gezien. De Joden. Die wilden zo snel mogelijk die benen van Jezus breken. Om hun Pascha te kunnen vieren. Maar als je een volgeling van de Heer Jezus wordt. Dan die uiterlijke godsdienst. Die gaat er finaal af. En dan ga je tegen de wet van Mozes. Jozef van Arimathea. Tegen de wet van Mozes. Gaat hij heen. Om zich te verontreinigen met een dode. Om zich te verontreinigen met Jezus. Want het was de voorbereiding. Voor hem was het net zo goed de voorbereiding. Hij had net zo goed heel veel redenen om hem daar te laten hangen. Want hij zou onrein worden. Hij zou het Pascha niet kunnen eten. Hij mocht niet zomaar een dode aanraken. Maar nee. Zijn liefde voor Jezus bandde al die dingen uit. Al die amaars. Al die moeilijke dingen. Die misschien voor de mensen niet mogelijk zijn. Die mag je dan achter je laten. En dan ging hij om het lichaam van Jezus eraf te halen. En dat was als het ware geen pretje. Dat was geen fijn werk om het lichaam van Jezus van het kruishout af te halen. Daar staan we vaak helemaal niet bij stil. Maar het moet al geweest zijn. Ze klederen. Waarschijnlijk zijn ze onder de modder en onder de bloedvlekken gekomen. Nou, hij heeft zichzelf er helemaal voor over gehad. Hij heeft Jezus van het kruis afgehaald. En wat denk je? Voorbijgangers die stil bleven staan. En zeiden, is dat nou die vooraanstaande man? Dat is toch een overste van de Farizeeën? Aangrijpend. Maar dan zie je, als de liefde van Jezus in je hart komt, dan maakt het je niks meer uit. Maakt het je totaal niks meer uit. Dan haal je voor de ogen van de hele wereld hem van het kruis uit af. En dat is zo geweldig. Hij wisselde als het ware. Zijn uiterlijke godsdienst wisselde die in. Om het lam van God werkelijk vast te houden. Want toen hij Jezus van het kruis uit afgehaald had. Had hij het lam van God. Het werkelijke lam van God vast. En dat gaat zo veel boven al het andere te boven. Dus wissel al je uiterlijke godsdienst in. Om het lam van God werkelijk vast te gaan houden. Om werkelijk te gaan wandelen wat hij wil dat we doen. En dat is niet volgens de structuur en volgens de regels. Dat is niet netjes dit en dat doen. Maar dat is je leven geven. Voor de verlorenen van de wereld. Dat is je leven geven voor degenen die niets hebben. Kom. Neem dat offer van Jezus aan. En het gaat je wat kosten. Het kost je alles. Het kost je eer. Het kost je aanzien. Het kost je kleren. Het kost je alles. Het kost je ook je goede werken. Die mag je achter je laten. En je alleen gaan verblijden in het offer van Jezus Christus. Wat is dat geweldig. Wat is dat geweldig. Om zo met het offer van Jezus alleen genoegen te hebben. Met het offer van Jezus alleen. Helemaal. Tevreden te zijn. Wat een zegen. Wat een zegen. Ik wil nog één stukje lezen. Uit Hebreeën 13, vers 12 tot 15. Maar dat is zo mooi eigenlijk. Uitgebeeld wordt waar de Heer zo eigenlijk ons oproept om hem te volgen. Een oproep om ook daadwerkelijk een volgeling en een discipel van de Heer Jezus te worden. Om die stroom van zijn genade in je hart toe te laten. En om meegevoerd te worden. Met de genade en met de liefde van de Heer Jezus. Om ook te gaan wandelen. Zoals Jozef en zoals Nicodemus wandelde. En dan zegt hij in Hebreeën 13 vers 12. Daarom heeft ook Jezus, om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de lege plaats, en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgeval. God vraagt ons, nadat we het offer van Jezus werkelijk helemaal aanvaard hebben en alleen rusten op dat werk, vraagt hij ook om hem te gaan volgen. Om in deze wereld het verschil te maken. Dat de liefde van Christus je dringt, waar dan ook heen, hoe dan ook. Geef alles op voor deze grote liefde. Hooglied zegt het. Die liefde is sterk als de dood. De ijver is hard als het graf. Haar kolen zijn vurige kolen, vlammen des Heren. Een menigte van wateren zullen deze liefde niet kunnen uitblussen. Is de eerste liefde in je hart nog werkzaam? Is de eerste liefde nog brandend? Kun je zeggen, hij is mijn beminde, mijn allerliefste. Hij draagt de banier boven 10.000. Die liefde, die ijver, die is hard als het graf. Die gaat door alles heen. Kom, als het niet zo is. Ontwaak dan, opnieuw. Kom opnieuw tot het offer van Jezus. Geef jezelf over opnieuw en zeg, ja Heer Jezus, ik wil opnieuw tot u komen. En werkelijk gaan beseffen dat u daar in mijn plaats hing. Dat u werkelijk voor mij de hel bent ingegaan. Dat u werkelijk de pijn en de angsten der hel geleden heeft. Als hij er niet geweest was, hadden we allemaal nooit geweest waar God was. Nooit kunnen komen daar waar hij ons hebben wil. Zou voor altijd de rook van onze pijniging opgegaan zijn. En God is rechtvaardig, God is heilig. Al zou die miljarden na miljarden mensen afgescheiden van God in de poel van vuur doorbrengen, dan zou God nog steeds dezelfde, de heilige en de onveranderlijke zijn. Dan zou het nog steeds al zijn luisteren en al zijn heerlijkheid onveranderd zijn. Want God heeft de mensen niet nodig. En hij wordt door mensenhanden niet gediend. Het is een gift. Het is genade. Hij heeft onze lofzang niet nodig. Maar hij nodigt ons uit om de lofzang te zingen. De lofzang van het bloed van het lam. En ze zongen, staat er, een nieuw gezang. Weet je zeker dat je straks, dus samen met al die heiligen, dat nieuwe gezang zal zingen? Als je dat niet zeker weet, dan wil ik je vragen om het werkelijk in orde te maken met de Heere God. Om dat offer van Jezus te aanvaarden. En om te gaan achter hem aan, zoals Nicodemus en zoals Jozef van Arimathea deed.
Amen. Laten we zingen met elkaar. Lied 593, vers 1, 2, 3 en 4. Graag ook vers 2, want die hadden ze weggelaten.
Hem zij de lof in eeuwigheid. Heerlijk is het om zo de Heer Jezus te horen aanprijzen. Om zo'n heiland te hebben. Heerlijk is het. En van de week heb ik daar veel over nagedacht. Wat is nou de sleutel daarvan? De sleutel van onze heiliging is de Heer Jezus uit de hemel te verwachten. Dat is de sleutel, mensen. Daar moeten we onze gemeente ons zeker op richten. Op onze heiliging nu ook. Maar het kan niet zonder om hem te verwachten. Laten we met elkaar danken en bidden. Ik heb expres in mijn voorbeden, aan het begin van de dienst in het gebed, niet te veel genoemd. Ik heb niet over Dorcas genoemd. Ik heb niet over het vervolgde christen genoemd. Ik heb niet van Israël genoemd. En voor de zieken. Ik zeg, want ja, we hebben toch een ieder, als we hier komen, die hebt toch iets. En ik hoop dat u iets hebt, dat u mag gaan tot de troon van genade. En laten we ieder een onderwerp nemen. Geef uw vrijmoedigheid niet prijs. Laten we tot hem komen. En onze dank, maar ook onze aanbidding, maar ook ons gebed tot hem richten. Dan zal ik afsluiten.
Als onze eigen gerechtigheid. Zegt dat zonder mij kunt gij niets doen. En vanmorgen wil ik het ook zeggen. En ik denk dat ons alle verlangen is: zonder u willen wij ook niets doen. Want we willen gaan dat u het in en door ons heen doet. Dat ons leven Christus is, Christus alleen. En dat zijn gerechtigheid, Heer, is door genade opgegeven geworden. En dat de liefde, Heer, die in onze hart is uitgestort door de Heilige Geest, dat die ons dringt. Tot het doen en tot het laten en tot het geven en tot het inhouden. Want als ons leven Christus is, dat we meer een beeld en beeld van u zijn. Heer, dan leren we ook steeds meer wandelen en handelen zoals u deed. En u was één met de Vader. Want u de Vader, Heer, zijn moeder deed u. En u luistert ook naar de Vader. U zei geen woord zonder de Vader. En Heer, dat is ons verlangen. Om zo ook met elkaar op te trekken in die geest van u. In de kracht van de Heilige Geest. En Heer, dan danken we u dat er ook, ja, dat er inderdaad die goede werken die u hebt voorbereid voor een elk van ons. Leer ze ons te verstaan. En dat zijn ook de werken die leiden tot het loon. Heer, want werken zijn niet verkeerd, maar wel werken in het vlees. Dat weten we allemaal. En dat hebben we nodig om dat ook weer te horen. Maar ook, Heer, leidt ons ook in het geven. Daar ook gebed, Heer, voor. De voedselactie, en we weten, Heer, er zijn veel acties. De ene keer kun je een kind sponsoren en de andere kind is er weer voedsel voor hen die het minder hebben. Legt u de dingen in ons hart. Heer, om te doen waar dat u wilt dat wij geven. Of dat wij moeten zeggen, ja deze keer niet. Heer, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Heer, want overal wordt een beroep op je gedaan. En je gaat er ook soms van in een kruis over. Maar we willen u bidden. Voor datgene wat we met ons hart geven als blijmoedige geven. Heer, dat u daar uw zegen aan verbindt. En we willen bidden voor al diegenen die ook nu via deze actie geholpen worden. Dat zij hier dan voedsel ontvangen voor het lichaam. Maar dat ze ook voedsel krijgen voor hun ziel. En voor hun hart. Ja, dat ze het brood uit de hemel mogen ontvangen. Heer, dank u wel dat we daarvoor mogen bidden. In Jezus' naam. Amen.
Heer, het is vanmorgen ook weer denken te vroeg morgen hoe klaagliederen. Waarin zo geklaagd wordt. En ik vind ook wel dat ons geloof zo wordt beproefd. Zoveel duizenden mensen die zomaar door natuurgeweld hun leven verliezen. Dat is ontstellend. En dan komt natuurlijk de vraag op: van waarom doet u daar niets aan? Waarom laat u dat allemaal maar gebeuren? En dan is het antwoord: ja, de overste van deze wereld is te duidelijk. Maar zo kunnen we uren praten waar het ons geen enkel probleem is. Maar het is een aanval op je geloof. En Heer, dan roep ik het toch op u. Dat u de zielen van deze mensen en kinderen en ook van de verwezen kinderen, Heer, wil ze tot u nemen. Wil ze naar bij zijn. Mensen hebben toch al zoveel ellende in hun leven. Armoede. Dus niet te begrijpen. En de verstand staat op de schuld. En hier moet je zorgen in de buurt van mijn huis. Want u heeft een huis. Met heel veel woningen. Hier spreek ik u. Ik weet dat zo anders is. En hier wil ons geloof nu behouden. Met de sterren. En dat ons vertrouwen op u mogen blijven stellen. Hier is het voor ons allemaal.
Amen. Ja, Heer, u heeft onze gebeden gehoord. Dankgebeden, smeekgebeden. O Heer, wilt u ze zegenen. We weten dat u God bent die altijd hoort. En Heer, wilt u het verhoren op uw tijd en op uw wijze. Dank u wel, Heer, dat we zo vanmorgen hier mochten zijn. Dat we mochten horen wat Heer Jezus voor ons hebt gedaan. Dank u wel, Heer, dat... Ja, dat je dat blijde maakt. Ondanks dat hij zoveel moest lijden. De Heere, waarom maakt het ons blij? Omdat we mogen uitzien naar die eeuwige heerlijkheid. Naar die komst van de Heer Jezus Christus op de wolken van de hemel. Laat dat ons motto zijn. Laten we daar ook voor leven. Heere, als we daarna verlangen, dan komt die heiliging, die komt altijd. Want zonder heiliging kunnen we u niet zien. Heere, zo danken we u voor deze dienst. En we willen uw naam loven en prijzen. Halleluja. Amen. We hebben nog een heerlijk lied. Uit een bundel die we eigenlijk niet meer zingen. Maar ik heb hem erop gezocht. En daar stond hij nog. Glorieklokken 52. Lichtstad met uw parelenpoorten. Is dat niet een heerlijk lied? Om dat met elkaar te zingen. En dat we mogen uitzien naar die stad. Die hemelse stad. Het nieuwe Jeruzalem. En daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Ik wil toch alle vier liederen zingen. Eerst drie voor de zegen en één na de zegen. Lichtstad met die parelpoort. En als je wilt en kunt, zullen we dat dan staande doen.
verblijdt u ten alle tijden. Bid zonder ophouden. Dankt onder alles. Want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Doof de geest niet uit. Veracht de profetie niet. Maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad. En hij, de God des vredes, heilige uw geheel en al. En geheel uw geest, ziel en lichaam. Mogen bij de komst van onze Heer Jezus Christus blijken in alle delen onberispelijk waar te zijn. Ontvangt de zegen van onze Heer, die ik biddend op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met ons totdat de dag van Jezus terugkomt. Dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel en wij hem mogen zien. Halleluja. Maranatha. Amen.
Laat het door de zalving.